Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
De krapte op de arbeidsmarkt is zo nijpend dat werkgevers en de politiek er allemaal wel van doordrongen zijn dat er iets moet gebeuren. Maar ja, wat dan precies? Nou, in BNR Werkverkenners kijken we al een paar weken naar hoe je het beste arbeidskrachten kunt zoeken en kiezen om mensen te bereiken die je tot nu toe niet overwoog. En vandaag de vraag welke uitkomst arbeidsmigranten kunnen bieden. En dat is een gevoelig onderwerp.
Migratie is denk ik het meest gepolariseerde debat in Nederland al decennia.
We praten over de krapte op de arbeidsmarkt als een voldongen feit waar we dan iets mee moeten. Maar ook daar kun je best nog over discussiëren.
Ik denk dat we het probleem verkeerd diagnostiseren. Dus tekorten hoeven niet zozeer het probleem te zijn.
Goed, we gaan dus kijken welk probleem we precies willen oplossen. En dan moet je zeker ook naar alternatieven kijken.
Als er tekorten zijn, dan zullen misschien bepaalde sectoren verdwijnen en dan zullen er ook weer nieuwe sectoren bijkomen. En ik denk robotisering, dat dat wellicht de toekomst gaat worden, dat we daarin meer kunnen investeren.
Ja, en waar hebben we het eigenlijk over bij arbeidsmigratie? Ik leer dat het overgrote gedeelte van de migranten van binnen de EU is.
Als je van buiten de Europese Unie spreekt, dan praat je over Amerika, India, dat soort landen. Engeland, inmiddels ook buiten de Europese Unie, dat is een heel andere categorie.
En we moeten, als het gaat om arbeidsmigratie, wel leren van onze fouten in het verleden. En dus op zoek gaan naar de voorwaarden waaronder het voor iedereen een win-win situatie is.
In de toekomst vind ik ook dat als je verwacht dat die mensen op een gegeven moment ook weer teruggaan, dat ze met meer waarde teruggaan naar hun eigen land. Dus dat ze ook uiteindelijk in dat land van herkomst van waarde zijn.
Nou, Duitsland is daar een mooi voorbeeld in.
Wat ze bijvoorbeeld doen is scholen opzetten ook in het land van herkomst.
Oh.
En dan leid je dus mensen op. En daar hoop je dan van, of ga je van uit, dat de helft in het land van herkomst blijft. En de andere helft wel dan in Duitsland aan de slag gaat.
Werkverkenners.
In deze vierde aflevering van onze werving- en selectiereeks draait het om arbeidsmigranten. Zijn zij misschien het antwoord op de personeelskrapte? Nou, mijn eerste gast ziet het als een verleiding waar je niet te snel voor moet vallen.
Ik ben Gert-Jan Geling, ik ben docent integrale veiligheidskunde aan de Haagse Hogeschool.
En wat doe je dan, integrale veiligheidskunde?
Ja, het is een beetje een multidisciplinaire studie met allerlei facetten van veiligheidsvraagstukken. En een van de veiligheidsvraagstukken waar ik mee bezig houd zijn veiligheidsvraagstukken die met de multiculturele samenleving van doen hebben. Mm-hmm. Rondom diversiteit en ook rondom het thema migratie.
Ja, we hebben het over arbeidsmigratie en jij schreef een stuk in NRC Handelsblad, mm-hmm, waarin je zei, val niet voor de verleiding van meer arbeidsmigranten.
Ja,
vertel.
Nou, het is denk ik op dit moment heel aanlokkelijk om daar eigenlijk voor te vallen. Hè. We zien overal de tekorten, ervaren die zelf op veel plekken. We zien dat werkgevers en ook sommige politieke partijen die zeggen, ja, dat we hebben arbeidsmigranten nodig om die tekorten op te vullen. En ik denk dat het te simpel is en ook een te makkelijke oplossing. En soms ook bepaalde verstrekkende gevolgen kan hebben die helemaal niet wenselijk zijn. Hè. Dus op dit moment vragen werkgevers en ook sommige politieke partijen om uiteindelijk vooral van buiten Europa mensen hier naartoe halen. De Europese Commissie heeft ook een voorstel ingediend, hè, voor mensen uit Egypte en Tunesië, vaak laaggeschoolde arbeid, naar Europa te halen. Dat zou misschien op dit moment een aantal tekorten op kunnen vullen, maar ik denk niet dat het een oplossing is voor het probleem.
Waarom is dat geen oplossing voor het probleem?
Omdat ik denk dat juist in het verleden hadden we altijd een overschot en veel werkloosheid. Dat komt uit de tijd van de crisis 10 jaar geleden. En dat was voor werknemers heel makkelijk om slechte contracten aan te bieden, lagere lonen enzovoort, en niet te investeren in je personeel. Mm-hmm. Op dit moment zitten met tekorten die van werkgevers vragen dat ze fundamenteel daarin investeren. Dat nu ook met Schiphol. Hè. Onder druk pas van die tekorten hebben ze besloten om flink te investeren en personeel hogere salarissen te bieden en goede werkomstandigheden te garanderen. En ik denk dat heel veel werkgevers daar meer sprongen in kunnen maken om die manier personeel vast te houden en ook voor investeren in de toekomst. Bovendien, als we het over arbeidsmigratie hebben, binnen de Europese Unie zijn er nog steeds allerlei mogelijkheden, mm-hmm, voor. Hè. En zeker in sommige Zuid-Europese landen, denk aan Spanje en Griekenland, is de werkloosheid nog steeds hoger. Dus daar kunnen we nog altijd mensen vandaan halen. Dus ik zie niet de noodzaak in om bijvoorbeeld van buiten de EU op dit moment mensen hier naartoe, nee, te halen.
Nou heb ik wel een aantal mensen gesproken die zeggen, je moet wel over de lange termijn nadenken. Mm-hmm. Want ook Spanje en Griekenland beginnen de economie weer te draaien. Ja. Dus mensen gaan dan, nou, misschien niet zo graag naar het koude noorden toe, mm-hmm, zeg maar.
Dus als je over de langere termijn gaat kijken, misschien, kijk, je moet. Ik heb alleen maar mensen gesproken die zeggen je moet en doen. Ja. Je moet en het onbenutte arbeidspotentieel moet je beter gaan doen. En je moet ervoor zorgen dat mensen langer gaan werken. Je moet mensen ook nog eens een keertje beter betalen. Maar dan nog heb je arbeidsmigratie nodig.
Ja. Het kan zijn van sommige sectoren. Ik bedoel, het is natuurlijk ook idioot om te zeggen dat we helemaal de grenzen daarvoor dichtgooien. We hebben natuurlijk altijd sprake gehad van arbeidsmigratie. De vraag is nu, moeten we bijvoorbeeld echt laagste de arbeid uit bijvoorbeeld Noord-Afrika nu te halen? Met Oost-Europese gastarbeiders heb je de afgelopen jaren gezien dat het toe leidde dat er mensen werden gehaald die harder wilden werken voor minder geld. Wat voor werkgevers heel aantrekkelijk was. Maar volgens wel in hele slechte omstandigheden gebeurt. Met lusje uitzendbureaus. Met mensen die in echt verschrikkelijke omstandigheden soms aan het werk waken hier in Nederland. Er waren maar heel beperkt wat gedaan is. Omdat de inspectie en sociale zaken niet over de middelen beschikt om dat voldoende daarop toe te zien. Dus de vraag is, moeten we dat willen? Moeten we op die manier door willen gaan in Nederland? Dat we op die manier arbeid hier naartoe importeren en op die manier inzetten?
Volgens mijn volgende gast, Monique Kremer, is het belangrijk dat de overheid over deze vragen nadenkt.
Ik ben voorzitter van de Adviesraad Migratie, ook wel de ACVZ genoemd. En daarnaast bijzonder hoogleraar actief burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam.
En wat doet die adviesraad precies?
Wij adviseren parlement en regering op vraagstukken rond migratie.
Oh ja. Als je een adviesraad bent, dan probeer je, kan ik me zo voorstellen, proberen echt alle kanten van de medaille te laten zien, of niet?
Ja, en je probeert een genuanceerde visie op migratie te hebben. Wij zijn ook niet de adviesraad voor migratie, wij zijn de adviesraad migratie. Je probeert een genuanceerd verhaal te hebben. Alleen onze boodschap past meestal niet op een spandoek of in een slogan.
Oh ja.
Die is genuanceerd. Ja. Dus dat is altijd lastig om genuanceerde boodschappen goed voor het voetlicht te brengen.
Wij willen het hebben over arbeidsmigratie. Nee, er is een enorme krapte op de arbeidsmarkt. En een van de oplossingen daarvoor zou arbeidsmigratie kunnen zijn. Wat vinden jullie daarvan? Zou arbeidsmigratie voor die krapte op de arbeidsmarkt een oplossing zijn?
Arbeidsmigratie is nooit dé oplossing. Dat is heel onverstandig. En als je nu kijkt naar de tekort op de arbeidsmarkt, dan moet ook de vraag gesteld worden, hebben we niet genoeg mensen in Nederland die aan de bak kunnen?
Mm-hmm.
En wordt vaak gezegd, we hebben 1,1 miljoen mensen buiten de arbeidsmarkt. Laten we vooral proberen die een baan te geven en zorgen dat werkgevers hun werk wat meer gaan aanpassen om die groep op te nemen. En statushouders willen ook heel graag aan de bak. Mensen met een beperking willen ook graag aan de bak. Dus het is heel belangrijk om daar ook aandacht voor te hebben.
Ja.
Maar het is geen 1,1 miljoen.
Nee.
Als je het allemaal gaat afpellen, dan zie je dat er misschien de helft overblijft van de mensen die nu beschikbaar is en ook kan werken. Wordt ook vaak gezegd, dan moeten mensen maar meer gaan werken. Ja, een deel wil dat wel, maar het aantal mensen dat minder wil werken is bijna net zo groot. Kortom, je zit hier dan toch met een probleem. En arbeidsmigratie is dus nooit dé oplossing. Je moet ook iets doen aan de kwaliteit van het werk, uitbuiting tegengaan en nog heel veel andere maatregelen. Maar daarnaast moet je niet je ogen sluiten voor het feit dat er al een heleboel mensen in Nederland werken. En die doen heel essentieel werk.
Ja.
Die werken in de logistiek, maar ook in innovatieve sectoren, maar ook bij het concertgebouw, cultuursector. Dus sluit je ogen niet voor het belang van arbeidsmigratie, ook voor deze samenleving. En denk ook na over de lange termijn.
Ja. Er is net een heel debat geweest. Volgens mij de Kamercommissie heeft allerlei gespreksrondes gehouden. Daar zijn jullie volgens mij ook geïnterviewd. Wat was jullie inbreng daarin?
Wij hebben aangegeven dat de overheid echt regie moet nemen op dit thema. Als het gaat over arbeidsmigratie wachten wij al 2 jaar op de commissie Roemer, dat die aanbevelingen worden gedaan. Iedereen is daarover eens. Maar ook als het gaat over de toekomst van arbeidsmigratie, dan is er in Nederland eigenlijk geen enkel debat, maar ook geen overheidsinstelling die nadenkt over de toekomst van arbeidsmigratie. En dat heb je in een heleboel andere Europese landen wel.
Ja, ja. Hebben we het weggestopt dan? Durven we er niet over te praten?
Nee, we durven er niet over te staan.
Oh, nee?
Nee, we durven er misschien nog wel over te praten, maar onze overheid neemt geen regie.
En waarom niet eigenlijk?
Het heeft te maken met gepolariseerde debat, dat is 1. 2 is, veel van de arbeidsmigratie in Nederland is helemaal aan de werkgevers overgelaten. En dat zie je dus bij de EU-arbeidsmigranten. Werkgevers maken daar eigenlijk de dienst uit. De kennismigrantenregeling is ook werkgevers. En de overheid heeft dat dus een beetje op zijn beloop laten gaan.
Mm-hmm.
En nu is het echt tijd dat wij als samenleving nadenken over wat voor soort economie wil je, wat voor soort maatschappij wil je en hoe hoort arbeidsmigratie daar dan in?
En even, wat voor een economie zijn we? Wat voor vragen moeten we dan beantwoorden? Wat voor dilemma's moeten we dan, welke knopen moeten doorhakken?
De knoop die je moet doorhakken is dat je moet nadenken wat voor soort economie je wil. Nu werken heel veel EU-arbeidsmigranten allemaal in de lage waardige economie. Wil je dat zo behouden? Wil je zeg maar dat er een vleesindustrie is waar mensen van buiten naar Nederland komen? Mm-hmm. Wil je dat? Dat is een hele belangrijke vraag. Maar het is ook belangrijk om na te denken, hoe ontstaat innovatie in ons land? Daar heb je misschien een heleboel migranten wel bij nodig. Dus we moeten een genuanceerd gesprek hebben over hoe arbeidsmigratie een rol speelt in je economie en in je samenleving.
En daar moet de overheid echt een beleid op vormen. Want nu hebben we altijd gezegd, nou, de werkgever, ja, als je het nodig hebt, dit is de kennisregeling. Veel plezier ermee.
Ja, of de EU, vrij verkeer. Ja. Werkgevers, ga maar aan de gang.
Ga shoppen. Ja.
Maar je ziet dat de samenleving nu zegt van, ja, maar wacht eens even, wat gebeurt hier nu? En die samenleving die denkt ook heel genuanceerd, als je dieper doorvraagt. Hè? Want aan de ene kant wil je graag dat je pakketje bezorgd wordt. Dus je wil heel graag dat we voldoende personeel hebben. Je wil ook dat je keuken verbouwd wordt. Mm-hmm. Dan vind je het oké dat iemand van Poolse huis is. Ben je zelfs heel erg dankbaar en blij. Maar als het gaat over huisvesting, dan wordt gezegd, ja, maar willen ze hier niet huisvesten? En dat gaat dus niet meer. Dus er is een breder debat nodig over de toekomst van arbeidsmigratie dan dat nu het geval is.
Uitzenders geloven dat je niet zonder arbeidsmigranten kan.
Mijn naam is Jurien Koops. Ik ben directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen, de ABU. En dat is de branchevereniging, zoals het al zegt, voor uitzendondernemers.
Ja, we hebben het over arbeidsmigratie. We hebben al een aantal uitzendingen over het gillende tekort aan mensen in Nederland. En een van de oplossingen is natuurlijk arbeidsmigratie. Volgens mij zegt de ABU, zonder arbeidsmigranten redden wij het niet.
Nee, dat is de afgelopen jaren eigenlijk al wel gebleken. Want er zijn natuurlijk gewoon een paar honderdduizend arbeidsmigranten sinds de eeuwwisseling ook naar Nederland gekomen. En we verwachten dat het de komende periode ook zo zal blijven. Mm-hmm. En ja, de tekort op de arbeidsmarkt, die schreeuwen eigenlijk om een oplossing. En er is niet één oplossing. Dus mm-hmm. wij zeggen ook niet nadrukkelijk, het is arbeidsmigratie en niets anders dan arbeidsmigratie. Maar je zult in een hele brede aanpak ook arbeidsmigranten nodig hebben.
Ja, welk probleem lossen ze nu op?
Nou ja, welk probleem lossen ze op? Kijk naar de grote aantallen die werkzaam zijn. En aan de bovenkant van de markt praat je het over de vakmensen. Over de technici, in de bouw, in de techniek, in de installatiebranche. Daar zitten veel hoogopgeleide vakmensen, zeg maar. Mm-hmm. Aan de basis van de arbeidsmarkt zitten ze in onze grote logistieke centra. Zitten ze in de groene agrarische sectoren. Zitten ze in de industrie. Over de volle breedte leveren ze onze samenleving ook jaarlijks meer dan 10 miljard op. Het zijn er een paar honderdduizend. En zonder dat ze er zouden zijn, zou een heel groot deel van het werk ook echt stilvallen. Ja.
En waar komen ze vandaan? Is dat binnen de Europese Unie of daarbuiten?
Nee, 80-90% daarvan is echt nog uit de Europese Unie. Het gros waar wij over spreken als uitzendbranche komt uit Oost-Europa.
Ja. En jij zegt, dat is een niet te vermijden arbeidspotentieel. Moet het meer worden? Moeten we meer de grenzen openzetten? Moeten we meer zeggen, jongens, er moeten meer mensen hier naartoe?
Ja, uiteindelijk denk ik dat we moeten kijken naar wat meer strategische benadering van arbeidsmigratie. Het overkomt ons deels ook nu. Mm-hmm. Dus we kunnen het wel beter sturen. We zullen ook
Hoe doe je dat dan, sturen?
Nou, ook beter rekening houden met voor welke segmenten van de arbeidsmarkt hebben we het nodig. Dus veel meer vooruitkijken qua arbeidsmarkt. En kijken waar zitten in de toekomst de grote tekorten in de sectoren. En daar ook ruimhartiger mogelijk maken dat je mensen van buiten de Europese Unie haalt.
Ja, dus bijvoorbeeld de data engineers schreeuwen tekort aan.
Bij wijze van spreken, in de technische sectoren, in de bouw zullen ijzervlechters zijn er gewoon in Nederland niet meer, bij wijze van spreken. Strategischer naar kijken.
En
gewoon.
Dat moet je dus gaan zeggen aan de grens. Staalvlechters, die willen we wel hebben. Of data engineers, komt u maar binnen.
Bij wijze van spreken, dat is een voorbeeld zeg maar, waarbij je het meer strategisch inzet, gericht op sectoren waar tekorten zijn en nog groter dreigen te worden. Ook buiten de Europese Unie kijken als één van de oplossingen. Wij zeggen het is niet de oplossing, maar het is één van de oplossingen.
Maar is dat niet al zo, dat als je een bepaald krapte beroep hebt en je hebt een bepaald salaris, dat je dan inderdaad, en je hebt een baan, dat je buiten de Europese Unie hier naartoe mag komen?
Ja, je hebt de kennismigrantenregeling en je hebt de gewone migrantenregelingen. Als je voor de gewone migrantenregelingen praat, dan moet je toch heel nadrukkelijk kijken, ik heb een vacature. En dan moet je voor die ene vacature moet je in Nederland gaan kijken. En voor die ene vacature moet je binnen Europa gaan kijken. En aan het eind van de rit krijg je in 99% van de gevallen krijg je het antwoord nee. En daar moet je denk ik meer ruimte voor gaan creëren. Daar is het draagvlak in de samenleving beperkt voor. Daar zijn we ons ook van bewust. Dus doe dat dan in ieder geval op basis van een aantal experimenten. Ga kijken voor een aantal gerichte vakgebieden en beroepen en sectoren hoe je dat kan organiseren. In de zorg, in de bouw, in de techniek. En kijk welke ervaring je ermee opdoet.
Ja. De arbeidsinspectie kwam een maand geleden ongeveer met hun jaarrapport. En die zeggen, ja, Heel grappig, deze roep om meer arbeidsmigratie. Maar de voordelen komen bij de werkgevers te liggen en de nadelen komen bij de maatschappij te liggen. Namelijk minder woningen, de integratie moet goed gedaan worden, et cetera, et cetera. Dus dat is een beetje scheef. Dus we moeten daar niet automatisch naar grijpen.
Je kunt hem ook omdraaien, ik zal het wat scherper zeggen. Bij minder migratie komen de nadelen ook bij de samenleving te zitten. Want dan komen productieketens stil te vallen. Dan gaat de bouw van de huisvesting, of de bouw van woningen wordt vertraagd. Dan wordt de energietransitie vertraagd. Dus ja, het is een beetje van welke kant je het aanvliegt. Wat we wel met de inspectie eens, en ik denk dat de belangrijkste boodschap is, het gaat bij arbeidsmigratie om meer dan werk. Hmm. Het gaat niet er alleen om dat je mensen naar Nederland haalt om hier het werk te verrichten. Het gaat er ook om dat je kijkt, nou, en wat betekent dat voor de huisvesting? Wat betekent dat voor de zorg? Wat betekent dat voor ons onderwijsstelsel?
Maar hebben we daar dan niet in de afgelopen tijd behoorlijk wat steken laten liggen?
Ja.
En dan de, laten we zeggen, de slechte uitzendbureaus met slechte huisvesting, et cetera. Mensen die ergens opgehokt zaten omdat ze asperges moeten steken. Ik noem maar een voorbeeld.
We hebben te lang zeg maar, de focus gelegd op het werk en het werk wat gedaan moet worden. En we hebben te lang veronachtzaamd dat het ook met misstanden gepaard gaat. En we hebben ook te lang veronachtzaamd dat het niet alleen soms met misstanden gepaard gaat, maar dat iedere arbeidsmigrant die naar Nederland komt ook een plek nodig heeft om te kunnen wonen.
Ja.
En dus moet je in de toekomst bij die strategische benadering van migratie verder kijken dan alleen de werk en de sectoren, maar ook kijken naar dingen als huisvesting en zorg.
Straks de vraag onder welke voorwaarden arbeidsmigratie een succes kan worden.
Wij moeten nadenken over hoe je nou die arbeidsmigratie goed gaat reguleren.
Rens de Jong.
Maar eerst eens even kijken welke lessen we hebben geleerd van eerdere ervaring met arbeidsmigratie. We hebben het natuurlijk over de jaren 60 en 70. Daar hebben we een gastarbeiderstrauma opgelopen, zegt Monique Kremer van de Adviesraad Migratie.
Dat is een term die erg klopt voor Nederland. En dat betekent dat wij altijd weer refereren naar de periode van de gastarbeiders die kwamen in Nederland en die daarna werkloos waren en enorm veel beroep deden op alle voorzieningen die wij hebben.
Ja, want even, jaren 60 en jaren 70, die kwamen toen. En daarna hebben we de jaren 80, of eind jaren 70, hebben we een behoorlijke economische crisis gehad. En opeens was er weinig werk, toch?
Precies. Ja. Twee dingen zijn wel heel belangrijk om daar altijd te benoemen. Het eerste is, we haalden mensen binnen en daarna stortte onze economie in. Het is heel belangrijk dat als wij mensen uitnodigen, dat we zeker weten dat we niet de werklozen van morgen binnenhalen. Mm-hmm. Het tweede wat heel belangrijk is dat mensen nu veel vaker teruggaan. Dus de arbeidsmigranten, 3/4 daarvan, vertrekt weer. En dat is echt heel anders dan in die tijd. En 3, als je mensen naar Nederland haalt, dan kan je ze niet zeggen van je hoeft de taal niet te leren en dat soort dingen. Het is heel belangrijk dat je, als je mensen haalt, uitnodigt zou ik willen zeggen trouwens, als je mensen uitnodigt uit andere landen, dan hoort daar inburgeringsbeleid bij. Mm-hmm. Want een deel van de mensen zal ook altijd blijven. Hoewel een deel weggaat, zal een deel altijd blijven. Dus als je geen inburgeringsbeleid doet, geen loopbanen maakt voor mensen, dan haal je inderdaad weer de problemen die we in het verleden hebben gehad, haal je weer tevoorschijn.
Ja, ja. Jij zegt dus, we hebben een gastarbeiderstrauma. Waren we dan te naïef in de jaren 60 en 70? Zijn we dat nu niet meer? En betekent dat dan dat we er dus nu, nou, dat het niet meer een argument mag zijn om er niks aan te doen?
Misschien waren we naïef in het verleden. Maar nu domineert het gastarbeidertrauma zo dat we dan meteen de deur dicht slaan. En dat is een foute conclusie. Mm-hmm. Want je kan er ook lessen uittrekken. En die lessen zijn, zorg ervoor dat je mensen een loopbaan biedt. Zorg ervoor dat je alleen mensen uitnodigt als je weet dat het economisch goed gaat. En zorg ervoor dat mensen zich ook kunnen ontwikkelen en de Nederlandse taal leren.
En ook docent Gert-Jan Geling blikt een halve eeuw terug voor de lessen van die migratiegolf.
In het verleden, in de jaren 60 en 70, hebben we gastarbeiders hier naartoe gehaald om in heel verschillende industrieën te werken. Een deel daarvan is gebleven, een ander deel is weggegaan. Die industrieën gingen voor een deel teloor. Denk aan de mijnen bijvoorbeeld, denk aan de textielindustrie. Die zijn verdwenen met als gevolg werkloosheid, hoogwerkloosheid onder die gastarbeiders in de jaren 80. En hebben daarna decennia lang problemen van gehad voor die mensen zelf en voor de samenleving. De vraag is, gaat dat scenario zich niet herhalen? En is het misschien ook niet simpelweg de zaak dat misschien bepaalde onderdelen van onze economie niet een eeuwig leven beschoren is?
Ja.
En dat die arbeid, als sectoren verdwijnen, dat die arbeid volgens ergens anders gebruikt kan worden.
Hebben wij een gastarbeiderstrauma?
Ja, ik denk het wel.
Is dat een terecht trauma?
Nou, deels wel, deels niet. Er bestaan natuurlijk heel veel misverstanden over dat massaal mensen bleven in de jaren 60 en 70. Dat gebeurde niet. Het grote deel ging terug. Dat zie je ook nu bij de Polen. Het grote deel keer terug. Maar natuurlijk zijn er wel zich gemeenschappen gevestigd. En in integratie is natuurlijk heel weinig geïnvesteerd. Ja. In combinatie met wat ze voor sectoren waren gehaald die later verdwenen en met hoge werkloosheid, heeft dan natuurlijk wel tot integratieproblematiek geleid in de afgelopen decennia. Ja. Ik denk dat daar inderdaad natuurlijk veel negativiteit over bestaat. En daarom zie je al snel de eerste reactie van veel mensen in de samenleving is: oh god, we gaan mensen van buiten halen. Dat moeten we niet willen, want dat hebben we in het verleden ook gedaan. Dat ging mis. En dan kun je zeggen, dat begrijp ik. Maar ik denk dat dat niet de belangrijkste reden moet zijn om nu kritisch te zijn om dergelijke voorstellen. Omdat dat pas zaken zijn waar we 20, 30 jaar eigenlijk dan mee te maken gaan krijgen. Mm-hmm. Waar we nu eerst naar moeten kijken is naar hoe willen we onze eigen samenleving, onze eigen mensen investeren, innovatie voor de toekomst inrichten. Ja. En willen we dat laten bepalen door de werkgevers, de werkgeversorganisatie, of kijken we nu meer naar de werknemers die we heel lang eigenlijk in de kou hebben laten staan in Nederland. Want je ziet dat daar grote achterstanden zijn opgelopen. Dus het gaat om de winsten die altijd zijn gemaakt ten opzichte van wat er terecht is gekomen bij de gewone werknemer.
De uitzendbranche moet ook leren van de eerste migratiegolf en van recentere ervaring met migranten uit Oost-Europa, zegt Jurjen Koops van de ABU.
We hebben toen de deur opengezet. En je kan eigenlijk ook de parallel trekken met het proces sinds het begin van de eeuwwisseling. Want ook toen is de deur opengegaan. Eigenlijk in 2007 is de deur maximaal opengegaan. Wat blijkt is dat mensen vaak langer blijven dan we dachten. En we denken mensen gaan heen en weer pendelen. In de eerste migratiestroom was dat niet aan de orde. Afstand was te groot. Bij de tweede migratiestroom was dat wel aan de orde. Maar bleven per saldo door nog altijd 1 op de 3 arbeidsmigranten uit Oost-Europa blijft hier hangen. Mm-hmm. Blijkt ook dat er veel meer maatschappelijke dimensies aan zitten dan we denken alleen rondom werk. Daar speelt de huisvesting, daar speelt school, daar speelt alle andere dingen
cultuur mee.
Cultuur speelt erin mee, zeker op het moment dat je mensen uit andere culturen haalt die minder te identificeren zijn. Wat ook blijkt is dat bij de eerste migratiestroom de arbeidsparticipatie natuurlijk op een laag niveau is. Je ziet het bij de asielmigratie en bij de statushouders natuurlijk ook. Daar is de participatie gewoon relatief laag. Die komt vaak niet boven de 50%. Mm-hmm. Dat betekent dat we daar ook onze schouders extra onder moeten zetten. Daar zijn dingen gewoon niet goed gegaan.
Nee.
En dus zul je bij de volgende migratiestroom daar ook de les uit moeten trekken.
Ja, maar moet je dan niet zeggen, nou laten we dan eerst alle statushouders aan het werk krijgen. Alle onbenut potentieel aan het werk krijgen. En daarna pas zeggen, oké, we hebben echt alles gedaan. Nu moeten die grenzen open.
Ja, maar dat suggereert alsof de mensen in de rij staan. En alsof wat mensen vooraan in de rij staan, wat mensen achteraan in de rij zitten. Dat voelt al niet lekker. Mm-hmm. Wij moeten ons met alle maatregelen zetten en op het onbenutte talent wat we hebben. Ja. En op de mensen die relatief kleine banen hebben. En op slimme technologie waarmee we de vraag kunnen besparen. En op mensen uit het buitenland. Je hebt echt en nodig. Ja. En dat zullen we de komende 5 jaar gaan merken. De druk is nu nog niet groot genoeg, maar die krapte verdwijnt niet. En Duitsland is een land vergelijkbaar met Nederland, maar in de vergrijzing een decennia voor ons uit. Daar hebben ze de deur naar andere delen van de wereld echt al opengezet. Omdat ze beseffen dat ze het zonder die mensen niet kunnen oplossen.
De ene gast is meer van een noodzaak overtuigd dan de ander, maar bij alle drie hoor ik wel een oproep om duidelijk overheidsbeleid. Want ja, hoe pak je arbeidsmigratie zo aan dat iedereen er wat mee opschiet en dat het niemand dupeert? Nou, die heldere overheid, dat is interessant. Leg ik wel voor aan Monique Kremer van de Adviesraad Migratie, want leert het verleden juist niet dat de overheid liever het allemaal aan de werkgevers zelf overlaat?
De tijd is wel wat aan het kantelen. Misschien ben ik te optimistisch, maar ik zie dat de overheid wel wil gaan ingrijpen. En ik zie ook dat werkgevers meer doordrongen zijn dat het zo niet gaat. En dat die misstanden, waar die ze toeschreven aan enkelen, mm-hmm, veel groter zijn dan we eigenlijk dachten. Dat zijn niet enkele cowboys, dat is echt een structureel probleem. En ook als het gaat over de flexibele arbeidsmarkt is wel de erkenning dat er iets moet gebeuren. Het ingrijpen, dat gebeurt inderdaad nog veel te traag. En ik denk ook dat het belangrijk is dat het steeds werd overgelaten aan de sociale partners in Nederland. Werkgevers en werknemers, die moeten er maar uitkomen. Maar op het terrein van arbeidsmigratie komen ze er niet uit. En ze kwamen er dus rond het commissie Lura ook al niet uit. Dus als de sociale partners er niet uitkomen, dan zal het toch echt de overheid zijn die het moet doen.
Ja, en die strakke regels moet stellen. Zo willen we het hebben, zo willen mensen integreren. Dit mag wel, dat mag niet. Ja.
En niet bang zijn om iets van werkgevers te vragen.
Ja.
Want goed werkgeverschap, dat is iets dat ook gekoesterd moet worden. Maar er horen dus ook zaken bij, zoals inburgering, taal leren en dergelijke. En ik denk dat dat meer doordrongen moet worden bij werkgevers.
Ja. Het binnenhalen van arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie, kan het ook niet heel verstorend werken op onze arbeidsmarkt?
Dat kan zeker, daarom moet je daar ook heel goed over nadenken. Maar wat we wel zien is dat als het gaat over verdringing bijvoorbeeld... Mm-hmm. Dat keer op keer laat onderzoek zien dat arbeidsmigranten anderen nauwelijks verdringen. Mm-hmm. Omdat ze werk doen dat niet gedaan kan worden. Hè. In de kas werken, dat kan je niet laten doen door iemand die in de bijstand zit... waarschijnlijk gezondheidsproblemen heeft, want die gaat dat echt niet trekken. Dus wat je ziet is dat verdringing eigenlijk heel zelden plaatsvindt. Mm-hmm. Je moet wel altijd uitkijken natuurlijk dat je niet zoveel arbeidsmigranten in een sector toestaat, in een hele zwakke sector,
ja,
waar zwakke bonden zijn en dergelijke. Dus je moet wel degelijk nadenken over de onderhandelingsmacht van de werkenden hier.
Nee, dat dus, was
dus
precies
niet,
mijn punt.
Geen arbeidsmigranten in zwakke sectoren waar weinig tegenkracht is van vakbonden.
Door alle misstanden in het verre en het recente verleden is er maar weinig draagvlak voor arbeidsmigratie. En toch kun je echt niet zonder, zeggen de uitzenders bij monden van Jurriën Koops. Maar hij belooft wel beterschap.
Als je echt praat over de aanpak van krapte, dan is er niet één oplossing. Dat is echt een en-en-en-en-benadering. En we moeten daar niet op voorhand bepaalde oplossingen echt uitsluiten. Nu lijkt het erop, omdat er zo weinig draagvlak is voor migratie, dat die oplossing al terzijde wordt geschoven. Daarvoor is het probleem te groot. Daarvoor is het probleem te hardnekkig. En daarvoor blijft het probleem ook te langdurig onder ons.
En kun je dan nu wel als werkgevers, of jullie als werkgevers in de uitzendsector, zeggen, deze keer gaan we, als we de kans krijgen, het echt beter aanpakken?
Nou ja, wij zetten al onze energie om het beter aan te pakken. Er komt een verplicht certificeringsstelsel bij ons in de branche. Dat moet het kaf van het koren nog beter gaan scheiden. Dat betekent,
van de uitzendbureaus?
Ja, van de uitzendbureaus. De helft van de arbeidsmigranten werkt via ons. De andere helft doet dat rechtstreeks via opdrachtgevers. Dus ik kan alleen voor de uitzender spreken. Wij zijn voorstander van die verplichte certificering. We hebben zelf onze regels aangescherpt daar waar het gaat over de huisvesting. Wij zijn mede-initiatiefnemer van het keurmerk SNF wat er bestaat voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Wij zullen ons ook op de toekomst blijven inzetten voor meer kwaliteit voor die groep. Want daar is ook de oproep van Roemer. Dat ziet ook de hele samenleving. Dat is de vraag die de samenleving stelt. Het draagvlak is kwetsbaar en broos. Maar op voorhand oplossingen uitsluiten omdat ze nou eenmaal niet passen, dat is ook een makkelijke weg. Want onze arbeidsmarkt is niet een eenvoudige rekensom waarbij je zegt, geen arbeidsmigranten meer, dan komt er vanzelf wel de rest. Zo werkt de arbeidsmarkt ook niet.
Toch even dat gastarbeiderstrauma. Hè? Want volgens mij is iedereen het erover eens, daar zijn fouten gemaakt. Hoe zorgen we ervoor dat die fouten niet weer gemaakt worden?
Dat vind ik een moeilijke vraag, Rens. Omdat een ezel zich toch vaker wel aan dezelfde steen stoot, blijkbaar. Ja, door toch, denk ik, bij de migratie die we de komende jaren willen gaan organiseren, nadrukkelijke rekening houden met die maatschappelijke impact.
Ja.
Dat heet dan met een mooi woord ook een circulair karakter, zodat het verduurzaamt. Ik denk dat we dat ook bij de tweede migratiestroom vanuit het Oost-Europa te lang naast ons hebben neergelegd. Ja, dachten dat de markt het probleem wel zou oplossen. Dat doet de markt in een aantal gevallen niet. Daar heb je ook strakke overheidsregie bij nodig. Bijvoorbeeld als het gaat om de huisvesting voor arbeidsmigranten.
Docent Integrale Veiligheid Gert-Jan Geling wil best geloven dat de werkgevers beter hun best gaan doen. En de overheid moet ook zeker met een duidelijker beleid komen. Maar dan nog zet hij op heel veel maatregelen liever in dan op migratie van buiten Europa.
Kijk naar onze eigen samenleving, het potentieel dat we hier hebben. Kijk naar het potentieel wat we alsnog in Europa hebben, we gewoon open grenzen hebben, dus dat kan nog altijd doorgaan. En er moeten wel die investeringen plaatsvinden, hè, die uitzendbureaus nu beloven, maar in het verleden nooit gedaan hebben. Maar vooral investeren in je eigen werknemers. En in, kijk, als er tekorten zijn, dan zullen misschien bepaalde sectoren verdwijnen en dan zullen er ook weer nieuwe sectoren bijkomen. En ik denk robotisering, dat wellicht de toekomst gaat worden, dat we daarin meer kunnen investeren. Denk bijvoorbeeld aan een sector als flitsbezorging. Moeten we dat überhaupt wel willen hebben in Nederland?
Ja, klaarblijkelijk is er een markt voor.
Ja, er is een markt voor, maar opnieuw moeten we dat willen. Je ziet nu al dat sommige gemeentes al tegen dark stores in actie komen en flitsbezorgers. En als je denkt,
maar wil je dan als overheid zeggen, nou, we willen geen flitsbezorgers meer, want het is eigenlijk zonde van het arbeidspotentieel dat hier rondrijdt.
Ja, in het verleden hebben we dat ook bij andere sectoren. De mijnen hebben toch ook gesloten en de textielindustrie. Dus dat is ook een bepaald natuurlijk verloop dat je zegt, kunnen we dit nog op die manier laten doorgaan? Hè? Van, hebben we daar echt behoefte aan? Is dat noodzakelijk? Is dat essentieel? Dat zijn ook beslissingen die...
Maar eigenlijk zeg je dan, flitsbezorging is gewoon een waste of talent. Laten we die mensen beter inzetten.
Eigenlijk wel, ja. Ik denk dat arbeidspotentieel op andere terreinen beter ingezet kan worden. Mits er dan ook betere lonen en arbeidsvoorwaarden tegenover staan. Want daarom kiezen mensen blijkbaar toch voor flitsbezorging om daar te werken, omdat die betere omstandigheden bieden dan elders.
Het is wel, maar bijna met elk onderwerp in de arbeidsmarkt, het raakt zoveel dingen van de maatschappij en de economie, dat elke keer als je ergens een maatregel treft, dan komt er ergens anders als een soort matras, een watermatras, wel iets anders naar boven. Ja. Moet je niet gewoon ergens maar toch maar gaan beginnen, of moeten we eerst heel groot beleid maken van de overheid?
Natuurlijk moet je je beleid opmaken. Het zou natuurlijk wel raar zijn dat om dergelijke problemen geen beleid wordt gemaakt.
Nou, dat wordt nu gezegd. Hè? We laten het heel veel aan de werkgever over.
Ja, maar dat vind ik ook te makkelijk van een overheid en van een politiek. Dus ik vind vooral niet voor die verleiding van de makkelijke oplossingen, maar ga echt fundamenteel nadenken over hoe willen we de toekomst van onze economie, onze samenleving inrichten. De problemen die er nu zijn, hoeverre zijn dat niet wel echt problemen? Hebben die probleemdefinitie wel altijd goed voor ogen? En kijk van hoe willen we dat de samenleving over 20 jaar, 30 jaar eruit ziet. Welke sectoren zijn dan nog rendabel en levensvatbaar? En juist welke innovaties moeten we inzetten om ervoor te zorgen dat we ook echt kunnen bouwen aan een goede toekomst van onze economie. En ik denk dat daar veel meer in te investeren valt dan eigenlijk alleen maar in makkelijke oplossingen voor complexe problemen. En juist die makkelijke oplossingen, die kunnen ook wel eens nadelige effecten hebben voor 10, 20, 30 jaar voor in de toekomst.
De conclusie van deze uitzending. Er ging te veel mis en we hebben te weinig geleerd van onze ervaring met arbeidsmigranten uit Turkije en Marokko en recenter uit Oost-Europa om nu onbevangen te kunnen zeggen 1 en 1 is 2, we hebben te weinig mensen om het werk te doen en dus halen we ze van buiten de Europese Unie. Maar met ons eigen onbenutte arbeidspotentieel alleen zijn we er niet. En dus moeten we wel nadenken over alternatieven. Automatiseren, ja, zeker. Maar ook arbeidsmigratie moeten we niet op voorhand willen uitsluiten. En dan is natuurlijk de vraag, hoe doen we dat goed? Nou, daar moet de overheid echt duidelijke lijnen voor uitzetten. Werkgevers moeten zorgen voor meer dan alleen werk. Ook inburgeren, de taal leren, huisvesting en zorg moet allemaal goed geregeld worden. En de inzet van arbeidsmigranten aan de onderkant van de arbeidsmarkt mag niet ten koste gaan van de onderhandelingsmacht van de mensen die daar nu al werken en die nu door de krapte eindelijk in de positie zijn gekomen om hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden te eisen. Nou, dat was het voor deze uitzending. Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je natuurlijk weer een verse op dinsdag om 16:30. En in je favoriete podcast-app kunnen we op ieder moment terugluisteren. Productie en de redactie was in handen van Nelleke van der Heijden. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende keer. Dag.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.